Veiligheidsinformatiebladen. PCN-notificaties. Grootte van de labels. Het product wel of niet verkopen aan consumenten. Alledaagse vragen voor iedereen die gevaarlijke producten in de markt zet. In de Regulatory Vibe bespreken we de ins en outs van regelgevingen. Duiden we de impact op bedrijfsvoeringen, maar bespreken we ook praktische tips en tricks. Alles om het regulatory landschap wat begrijpelijker te maken.
Welkom bij aflevering 4 van de Regulatory Vibe. De podcast die we organiseren in het kader van ons 10-jarig bestaan. Vandaag in onze podcast hebben we Zoran Gavrič en ook Antoinette van Riel. We gaan het hebben over cosmetica. En Zoran, jij bent daar de specialist in. Jij met de regulatory company, ook partner bij ons van ons bedrijf, van de VEB-fabriek. Als het gaat om cosmetica, komen we altijd bij jullie met vragen. En laat ik je eventjes een klein beetje introduceren, want we kennen elkaar al wat langer.
Ja, het loopt al 2008, denk
ja,
ik.
Zoiets, zoiets, ja, zoiets. 8, 9. En toen ja, je begon, 8, 9, 2009 ja. Ben je gestart volgens mij met de regulatory company. Ja. Je hebt eerst bij de overheid gewerkt.
Ja, inderdaad.
Ooit een keer bij Centernovum, voor degenen die dat nog kennen destijds. Want dat ja, bestaat dat volgens mij niet meer, zeg ik even, uit mijn hoofd.
Het is opgegaan in iets anders.
Iets anders, ja. Daarna aan de commerciële kant gezeten.
Dat klopt ook, ja.
Bij Sara Lee.
Ja, Sara Lee, daar waren we geweest toen de tijd, ja. Ja. In Den Haag, in het R&D gedeelte van Sara Lee, waar alle cosmetica werd ontwikkeld en beoordeeld.
Ja. Ja. En toen eigenlijk hetzelfde pad bewandelde als dat ik destijds, nu dus 10 jaar, ja, ietsjes langer, 15 jaar geleden ook dacht van, hé, dat wat ze hier intern kunnen, dat kan ik misschien ook wel voor bedrijven doen.
Ja, zoiets inderdaad. Het was echt een hele grote vraag uit de markt. Er is steeds meer aandacht besteed aan de veiligheid van producten. Er kwam steeds meer nieuwe wetgeving. En op een gegeven moment, zoals het vaak gaat, als je content georiënteerd bent en in een bedrijf vaak, hoe hoger in de management je komt, hoe meer je met management bezig bent en hoe minder met inhoud. Ja. En voor mensen die echt heel erg van inhoud houden. En dat was voor mij echt een beslissende factor. Dan heb ik besloten van ja, ik wil me echt veel meer met inhoud bezighouden en met die uitdagingen met betrekking tot veiligheid. En hoe kan ik daarmee het meeste bedrijven van dienst zijn? Ja. Dus zo is het dus gegaan. Ja.
Want dat doen jullie met de regulatory company voor cosmetica en voor voedingsmiddelen?
Ja, voor met de regulatory company doen we echt expliciete cosmetica producten en aanverwante producten. En daar gaan we het straks waarschijnlijk ook een beetje over hebben. Grensproducten. En we zijn ook gespecialiseerd in voedingssupplementen. En daar doen we dus veiligheidsbeoordelingen van. Maar ook regulatory compliance checks en ook ondersteuning met betrekking tot ontwikkeling van de producten R&D. En hoe je de veiligheid kan meenemen in het hele ontwikkelproces. Zodat je uiteindelijk, als je eenmaal klaar bent met ontwikkelen van een product, echt een veilig product hebt. En niet van voren hoeft te starten als iets mis blijkt te zijn.
Ja. Ja. Laten we beginnen bij de basis. Cosmetica. Wat is cosmetica?
Dat is een goede vraag. Wat is cosmetica? In principe, cosmetica is een groep producten die gedefinieerd worden als producten die gebruikt worden voor het mooi maken, zoals make-up. Goed in goede conditie houden van de huid en het lichaam, verzorgen van het lichaam. En als doelstelling hebben dus het parfumeren, hydrateren, goed houden van. En dan de toepassingsgebied is echt de uitwendige delen van het lichaam. Dus de huid, haar, nagels, maar ook mond. Mondhygiëne bijvoorbeeld. En externe delen van genitaliën, dus intieme zones. Maar eigenlijk uitwendig gebruik voornamelijk. Dus als je kijkt letterlijk naar de definitie van cosmetica, die is vrij breed. Dus omvat heel veel productcategorieën. Maar dat zijn de voornamelijkste onderdelen van definities. Toepassing, waar gebruik je het voor? Dus schoonmaken, parfumeren, mooier maken, verbergen en dat soort dingen. En dan op de uitwendige delen van het lichaam.
Okay. De cosmetica producten die zijn voor ons niet heel erg interessant. Hè? Als de VEB-fabriek houden wij ons natuurlijk bezig met veiligheidsinformatiebladen. Nou, cosmetica is juist zo'n groep waar de veiligheidsinformatiebladen juist niet voor van toepassing zijn. Omdat ze uitgezonderd zijn in het kader van de wetgeving die daarvoor gelden. En toch komen we er heel vaak mee in aanraking. Heb je daar een verklaring voor?
Ja, dat is eigenlijk best wel een goede verklaring voor. Cosmetica als eindproduct is uitgezonderd van een aantal verplichtingen met betrekking tot CLP. Maar dat betekent niet dat het volledig uitgezonderd is. En daar gaan we het straks waarschijnlijk ook even over hebben. Van ja, wat is grensvlak tussen chemie? Ik zag een van jouw voorbereidende vragen. Wat is een grensvlak tussen chemie en cosmetica? Cosmetica is ook chemie. Uh-huh. Het zijn gewoon mengsels. En het kunnen ook gevaarlijke mengsels zijn. Alleen omdat voor cosmetica, in tegenstelling tot heel veel andere producten, ook een aspect is meegenomen in de wetgeving. Die zegt dat elk product, voordat hij de markt opgaat, ook moet beoordeeld worden op veilig gebruik. Dus naast vaststellen van mogelijke gevaren, wordt er ook beoordeeld als je dit product in deze hoeveelheden gaat gebruiken zoals dat voor dat productcategorie bedoeld is. Bijvoorbeeld smeren op je gezicht of je tanden mee poetsen of dat soort dingen. Mm-hmm. Moet het door een professional, door een toxicoloog beoordeeld worden, is dat veilig voor dat mengsel? Mm-hmm. En als dat zo is, pas dan wordt het product vrijgegeven voor de markt. Dus daardoor, omdat die beoordeling voor de toepassingen, voor het gebruik wordt gedaan, is het eindproduct uitgezonderd van gevarenclassificatie en aanduiden van gevaren. Omdat dat al door een professional gedaan is en als veilig bevonden.
Een strenger beleid eigenlijk.
Niet meer nodig.
Ja, het is eigenlijk een strenger beleid. Hè? Kijk, voor chemicaliën is het, je bekijkt zelf of het gevaarlijk is, ja of nee. En daarna mag je het op de markt zetten, maar moet het wel de juiste kenmerken hebben. Hè? Dus labeling, et cetera. En in deze productgroep is het zo dat dat niet voldoende is, vinden we met z'n allen. Maar dat er echt een professional heen moet kijken of het veilig genoeg is om op de markt te komen.
Ja, ik probeer het altijd zo uit te leggen dat voor producten waarvoor geen additionele veiligheidsbeoordeling in de wetgeving is ingebouwd door een professional, dat daarvoor nodig is om het product alle mogelijke gevaren aan te duiden, zodat de consument zelf kan vaststellen, is het veilig of is het niet veilig? Mm-hmm. Zodat hij gevaren kan herkennen en zien. En voor de producten waar een additionele, eigenlijk nog een extra beoordeling door een professional plaatsvindt voordat het product de markt op mag. Daarvan eigenlijk is dat niet meer nodig. En dat is eigenlijk het onderscheid tussen wanneer wel en wanneer niet aanduiden van gevaren op de producten. Maar wat ik wil benadrukken is dat het eindproduct zoals aan de consument wordt verkocht is dan wel uitgezonderd. Maar daarvoor is een cosmetisch product in heel veel stadia nog steeds een gevaarlijk mengsel. Dus in een fabriek, als het gemengd wordt, bij het vervoer, daar wordt het gezien als een gevaarlijke mengsel. En vooral als het in een bulk vervoerd wordt of ergens opgeslagen. En om dat veilig te kunnen doen en te managen, heb je wel een veiligheidsinformatieblad nodig. Ja. En daarvoor heb je dat wel nodig. Ja. En daar komen vaak dus bij de vragen over.
Ja. De vragen bij ons, ja. Je gaf net, je zegt terecht, hè, op het moment dat er niet een aanvullende analyse gedaan moet worden op de gevaren van het product voor de consument, dan valt het, laten we zeggen, in de basale globale wetgeving. Wat we heel vaak zien wat we steeds vaker wel tegenkomen, zijn producten die onder de, laten we zeggen, basale labelingwetgeving zwaar geclassificeerd zijn. Of in ieder geval geclassificeerd zijn. En dat die onder de cosmetica-wetgeving dan ineens geen gevaren meer hebben. Hoe kun je dat verklaren? Waar heeft dat mee te maken? Misschien laat ik de vraag andersom stellen. Wat voor additionele vragen worden er gesteld in zo'n cosmetica-dossier op het moment dat dat opgesteld wordt, waarbij je meer informatie krijgt over de gevaren van het product daadwerkelijk?
Om dat uit te leggen zal ik even een voorbeeld geven. Die gebruik ik heel vaak als ik lessen geef.
Toch niet
hierover.
De aceton, hè?
Nee, niet de aceton. Oh, okay. Een heel mooi voorbeeld van sinaasappel.
Nou ja.
Als je sinaasappel zou labelen volgens de CLP, zou niemand meer sinaasappel eten. Nou. Want door al die essentiële olie in de schil zou dat best wel hoog geclassificeerd zijn.
Klopt.
Maar zo eten we sinaasappel niet. En zo wordt die niet gebruikt. Dus En dat geldt dus ook voor cosmetica producten. Wat er allemaal ingaat, betekent niet dat dat ook direct één op één in een lichaam van een consument terechtkomt. Dus voor cosmetica is heel erg van belang Welke ingrediënten zitten in zo'n mengsel? En natuurlijk bij de beoordeling worden gekeken van hoe gevaarlijk zijn die ingrediënten. Maar uiteindelijk voor het beoordelen van het eindproduct, is die gevaarlijk of niet, kijken we naar hoeveel zit er qua percentage in het product. Hoe vaak wordt het product gebruikt? Mm-hmm. Op welke manier? Als je een product hebt die bijvoorbeeld een douchegel als voorbeeld nemen, die alleen maar heel kort in contact met de huid is, met heel veel water en daarna afgespoeld wordt, dat slik je niet in, dat drink je niet. Dus die gevaren van, mogelijke gevaren van de stoffen die daarin zitten, het risico daarvan voor een consument is in dat geval veel minder of nihil. En daar met die beoordeling houden we rekening met de blootstelling, de opname in het lichaam, hoe het product gebruikt wordt, de frequentie, maar ook hoe consument geïnstrueerd wordt om het te gebruiken. Dus al die dingen, componenten bij elkaar, die zorgen ervoor dat ook al heb je soms wel relatief hoog geclassificeerde ingrediënten in het product, dat dat geen gevaar is voor de consument.
Dus eigenlijk voeren jullie de, laten we zeggen, de risico-inventarisatie uit voor de consument, waar de, laten we zeggen, de werkgevers dat op de werkplek nog moeten doen voor de chemicaliën die zij gebruiken.
Klopt. Ja, wij doen echt de beoordeling voor veiligheid van de producten voor het consument, voor zoals consument het gebruikt. Uh-huh. En dat gedeelte van werkvloerveiligheid als een product gemaakt wordt, opgeslagen en transporteerd. Dat is geen onderdeel van productbeoordeling. Nee. Dat hoort in een traject daarvoor. En dat is de verantwoordelijkheid van
de werkgever.
De werkgever en lokale safety en health afdelingen van interne van bedrijven. Ja.
En je haalde het net al eventjes aan. Hè? Je zag in mijn voorbereidende notes inderdaad staan het verschil, of misschien ook wel de overeenkomst tussen cosmetica en, nou, laten we ze voor het gemak even chemische producten noemen.
Ja, dat was een leuke vraag die je stelde. Van, wat is de grens tussen chemie en cosmetica? En ik moest er wel eventjes om lachen toen ik die vraag zag. Want die vraag krijgen we wel heel vaak. Ja. En eigenlijk, er is geen onderscheid. Cosmetica is een chemisch product, is chemie. Oh, ja. En eigenlijk, alles is chemie als je het zo letterlijk bekijkt. Maar er is geen onderscheid. En in consumentenproductenwetgeving, als we daarnaar kijken als algemeen, zijn er een aantal basiswetgevingen die gelden eigenlijk voor alle producten. Mm-hmm. En als je kijkt naar CLP en REACH, dan zou je kunnen, bevatten als eigenlijk een baseline, als mm-hmm. basis voor eigenlijk alle mengsels, ongeacht van waar het uiteindelijk in terechtkomen. Mm-hmm. Dat is de basis. Dan hebben we daarbovenop hebben we GSPR, de General Product Safety Regulation. Algemene consumentenproductenveiligheidsverordening die daar aankomt. En de huidige is een directive, maar dat wordt binnenkort omgezet in een verordening. Die geldt voor alle producten. En die zegt, alle producten moeten veilig zijn die naar consumenten gaan. Dus dat is eigenlijk een baseline. En dan bovenop hebben we voor specifieke productgroepen, hebben we nog een additionele, echt voor dat specifieke productgroep, hebben we dan additionele wetgeving. Mm-hmm. Zoals cosmetica-wetgeving. Dus cosmetica-wetgeving komt bovenop CLP en REACH en GPSR.
Laat ik de vraag dan anders stellen. Wat maakt een product een cosmetica-product?
Zijn gebruik, hoe die gepresenteerd wordt aan de klant. Dus in dat opzicht hebben producenten ook een hele belangrijke verantwoordelijkheid. Is ook om aan te duiden en duidelijk te maken dat een product een cosmetisch product is. Wetgeving zegt dat voor een cosmetisch product moet bijvoorbeeld op het etiket van een cosmetisch product moet duidelijk staan welke cosmetische productcategorie dat is. Zodat consument dat ook kan herkennen. Ja. En weten ook hoe die het dan moet gebruiken. Want bepaalde categorieën hebben bepaald gebruik. Dat is één. Dan ook de presentatie in zijn geheel. Hoe het aan de consument wordt gepresenteerd. Dus als het gepresenteerd wordt als een product die als doel heeft om te parfumeren, te verfraaien, de huid in een goede gezondheid en een goede conditie te houden. Dus dat soort toepassingen, ja, dat bepaalt dat het een cosmetisch product is. Dus als die binnen de definitie valt van de cosmetica en als het als een zodanig aan een consument wordt gepresenteerd, dan is het een cosmetisch product.
Dus daar zit eigenlijk voor, laten we zeggen, de fabrikanten ook nog wel wat bewegingsruimte tussen.
Zeker, want een producent kan eigenlijk kiezen in welke categorie hij wil dat een product valt.
Ja.
En dat is heel belangrijk bij het design van een product en bij het ontwikkelen van een product. En soms kunnen producenten verschillende opvattingen hebben.
Ja.
En ook soms een commercieel belang om in een bepaalde categorie wel of niet te vallen.
Ja.
Soms is het iets makkelijker om een product op de markt te brengen als het bijvoorbeeld een cosmetisch product is. En niet een biocide product, om even iets te noemen in de trend van de afgelopen 2 jaar.
Ja. Ik wilde net gaan zeggen, laten we gewoon een aantal, want ik heb hier 3 verschillende voorbeelden opstaan en misschien maakt dat het verhaal wat duidelijker.
Jazeker.
Want een van die dingen is inderdaad de desinfecterende handgel of de hygiënische handgel.
Ja.
Want in principe zijn het, of kan het, nou laten we het daarop houden, exact dezelfde samenstelling zijn.
Het kan sterker nog, er zijn echt een heleboel producten op de markt die exact dezelfde samenstelling hebben. Eentje is biocide, oftewel een desinfecterende handgel.
Met ook weer zijn eigen wetgeving.
Met zijn eigen wetgeving die heel anders is dan cosmetica wetgeving. Terwijl
duurder.
Een ander hygiënische handgel in heel veel gevallen, maar ik moet zeggen wel in heel veel gevallen, maar want daar is uiteindelijk zijn de meningen daarover uiteengegaan binnen Europa. En sommige landen beoordelen het nu anders. Maar het kan zijn dat het ook dezelfde formulering als cosmetisch product op de markt is. Voordeel voor een producent kan zijn dat je op die manier wat goedkoper de markt op kan. Want het biocide-registratie is ontzettend duur en duurt heel lang.
Ja.
Dus als het zoiets aanbreekt als corona en producten op de markt moeten komen die binnen een paar maanden die bepaald effect hebben, via biocideroute is dat niet haalbaar.
Nee, want er waren wachtrijen tot aan 2 jaar voor
je moet, voor de beoordeling moet je wachten heel lang. Ja. Je moet zo tientallen duizenden euro's uitbreken voor registratieprocedure. En voor kleinere ondernemingen die snel willen schakelen en die ook met maatschappelijke belang in vooruitzicht het product snel beschikbaar willen maken voor de consument, dat gewoon geen haalbare kaart is. Dus toen is er inderdaad naar gekeken van, is het mogelijk om die producten onder de cosmetica wetgeving op de markt te zetten als hygiënische handgels?
Ja.
Waarbij je dan wel
natuurlijk
geen,
al, hè?
Die waren er al jaren.
Ja.
Alleen de grote verschil is dat je voor cosmetisch hygiënische handgel mag je geen biocide claims maken.
Nee.
Dus je mag niet zeggen dat het virussen en bacteriën doodt.
Ja.
Want dat is niet de functie van een cosmetisch product.
Nee.
Schoonmaken wel. En eigenlijk verwijderen van bacteriën is ook een soort van schoonmaken. Dus wat doen we met de zeep? We wassen bacteriën weg en we doden ze ook. Want de zeep werkt ook dodend voor micro-organismes. Dus op zich is gebruik van zeep ook een soort van
biocide.
Een soort van werken. Schoonmaken van ontdoen van micro-organismes. Ja. Dus die grensvlak is vrij bewegelijk grijs.
Ja.
En in dat opzicht kan dus een producent kiezen voor het een of het ander. Mm-hmm. Afhankelijk van voordelen en nadelen.
Ja. Maar er zitten dan wel specifieke eisen aan vast. Want dat betekent
Klopt.
Dus dat je op een hygiënische handgel niet mag zetten dat het beestjes dood.
Klopt.
En dat je daar dus ook op de juiste manier in je marketing mee moet
doen. Ja, en sommige landen hebben zelfs geïntroduceerd bijvoorbeeld dat voor hygiënische handgels dat er bepaalde percentage alcohol maximaal toegestaan is.
Ja.
Dat als het boven een bepaalde percentage alcohol komt, dat je dan per definitie dan weer biocide bent en niet meer cosmetica. Dus daar heeft het wel ook mee te maken. Mm-hmm. Maar ja, dan kom je wel, de effectiviteit komt dan wel in geding. Dus
ja.
Het was een lastige keuze. Het is nog steeds een lastige keuze. Maar het is nog steeds wel een issue. Want we hebben nog steeds wel met naweeën van corona te maken. En wie weet misschien nog een nieuwe golf. Dus er is daar wel heel veel te doen. Ja.
Ja. Een ander voorbeeld. Shampoo voor de mens en shampoo voor de hond.
Dat is eigenlijk helemaal geen twistpunt. Want cosmetica producten zijn alleen maar voor menselijke hygiëne bedoeld. En voor mensen. Dus alles wat niet voor mensen is bedoeld, is geen cosmetica.
Nee.
Per definitie.
Snel klaar. Streep door.
Die vraag hebben we heel vaak gehad. Ja. En dan vragen de mensen, maar wat is het dan wel?
Dus een chemisch product.
Ik heb die vraag ook wel gesteld aan meerdere mensen. En een hele leuke antwoord die ik heb gekregen van Nederlandse zeepfabrikantenvereniging.
Ja.
En die expert die daar werkt, die heeft me op gewezen dat eigenlijk een detergent is. Ja. Want je wast iets.
Ja.
Of je nou een vaten was of je hond. Je wast iets jezelf is of wat niet mens is. Dus het is een wasmiddel.
Ja, die connectie tussen de detergenten en cosmetica kom ik op een later tijdstip ook nog eventjes terug. Maar ik wil nog even die laatste pakken. En ik denk dat dat er wel eentje is die wij, tenminste daar zien wij in de afgelopen jaren wel echt een hele sterke groei in ontstaan. Dat zijn essentiële oliën.
Mijn favoriet.
Want, laat ik in de basis eerst vragen, essentiële oliën. Valt dat onder cosmetica, ja of nee?
Hangt even af.
Oké. Okay. En waar vanaf?
Hoe je het presenteert aan een consument en waarvoor het bedoeld is.
Mm-hmm.
Essentiële olie aan zich, als puur essentiële olie, is ook gewoon een grondstof, een ingrediënt.
Mm-hmm.
Ik zou zeggen, essentiële olie zou je in principe als cosmetica ook kunnen gebruiken. Want het kan parfumeren. Het kan ook in sommige gevallen wel bepaalde positieve effecten voor de huid hebben. Maar meest essentiële oliën als pure oliën zouden nooit door de veiligheidsbeoordeling komen. Dus die zullen nooit goedgekeurd worden als cosmetica.
Nee.
Dus een pure essentiële olie zal in zelden een cosmetisch product zijn.
Mm-hmm.
Hooguit een grondstof voor een cosmetisch product.
Mm-hmm.
Ja, toevallig, een van mijn hobby's of interesses is essentiële oliën en natuurlijke producten. En daar baseer ik ook bij veiligheidsbeoordelingscursus over de veiligheid van essentiële oliën en gebruik in cosmetica. En daar benadrukken we heel erg de belang van goed en met gezond verstand naar essentiële olie kijken.
Mm-hmm.
Want essentiële olie is een... Als we algemeen naar cosmetica kijken, zeg ik vaak, de meest gevaarlijke ingrediënten in cosmetica zijn essentiële olie.
Mm-hmm.
En parfums. Want dat is per definitie zijn eigenlijk een weinige grondstoffen die zo zwaar geclassificeerd zijn.
Ja.
In cosmetica producten. Maar die steeds meer aanwezig zijn. En wat je ook heel veel ziet, is dat heel veel producenten en heel veel mensen heel verkeerd beeld hebben van essentiële olie en van
de gevaren.
En dat hele vraag van natuurlijk, niet natuurlijk en dat soort dingen.
Ja, want misschien dat we daar, om dat toch even aan te stippen. Hè, want dat is iets wat wij natuurlijk ook continu tegenkomen. Want iets wat natuurlijk is, dat kan toch niet gevaarlijk zijn?
meest gevaarlijke toch? Gieven komen uit natuur. We kunnen niet synthetiseren. Nee. Synthetisch kunnen we gieven die uit natuur komen niet nabootsen.
Botuline.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Dus natuurlijk. Natuurlijk staat niet, zeker niet equivalent aan veilig.
Maar het is wel een wijdverspreid fenomeen of idee, misverstand dat er geldt.
Dat er geldt. En zeker met betrekking tot essentiële oliën. En misschien even een klein stapje terug. Wat leuk is om uit te leggen is, wat zijn eigenlijk essentiële oliën? En waarom zijn die gevaarlijk? Nou, als je daar even over nadenkt. Een kleine les in de scheikunde dan. Essentiële oliën zijn hele kleine of relatief kleine vluchtige moleculen. Die zijn vaak aanwezig in planten, bloemen en plantenonderdelen. En die hebben in de natuur een hele bijzondere functie. Vaak zijn het stoffen die daar aanwezig zijn om dieren te waarschuwen dat om plant niet op te eten. Of juist om giftig te zijn zodat een dier die een plant zou opeten het kan ruiken en daarvan afblijft. Of zijn het juist lokmiddelen die heel lang blijven zweven en heel erg aanwezig zijn. Bijvoorbeeld om dieren juist aan te trekken. Bijvoorbeeld pollinisatie van bloemen te bewerkstelligen en dat soort dingen. Dus het zijn vaak signaalstoffen en het zijn vaak kleine vluchtige stoffen die vrij lang blijven zoals ze zijn. Ze breken niet makkelijk af.
Mm-hmm.
En als we dat soort stofje isoleren uit de planten, en die zijn aanwezig in de planten in hele kleine hoeveelheden. Nou, extractie van een essentiële olie, om iets een voorbeeld te geven. Als je een paar milliliter lavendelolie uit lavendel wil extraheren, dan heb je echt wel honderden kilo's lavendel nodig.
Mm-hmm.
Dus het is er vaak aanwezig in planten voor minder dan 1%. En dat zijn dus hele gevaarlijke, eigenlijk verdedigingsstoffen vaak van de planten.
Mm-hmm.
En wij gebruiken die. En omdat zij bepaalde eigenschappen hebben, omdat wij ze goed kunnen ruiken en we ze lekker vinden ruiken, gebruiken we ze heel veel in de cosmetica. In kleine hoeveelheden kan het zo zijn dat ze ongevaarlijk zijn. Als ze heel erg verdund zijn. Mm-hmm. En kleine hoeveelheden bedoel ik zoals ze ook in natuur aanwezig zijn. Minder dan 1% in een plant. Sinaasappel bijvoorbeeld. Er zit ook een 0,12%
limonene
of essentiële olie van de citrus. Ja. Zit in een schil. Mm-hmm. Nou, als je dat isoleert en dat als ingrediënt, puur als ingrediënt aanbiedt. Dan heb je iets wat normaal mensen niet consumeert. Wat niet bedoeld is om zo in te nemen. En dat vrij sterk is en geconcentreerd. En gevaar daarvan, als je kijkt naar klassificatie. Essentiële olie zijn heel vaak heel zwaar geclassificeerd. Ze kunnen natuurlijke kankerverwekkende stoffen zijn. Ja. Natuurlijke reprotoxische stoffen zijn. Dus toxisch voor voortplanting. Ze kunnen van nature sensitiserend of allergeen zijn. Mm-hmm. En dat is allemaal natuurlijk, want natuur heeft het zo bedoeld.
Ja.
En planten bedoelen dat ook vaak daarmee. Blijf van me af. Eet me niet.
Dus, alleen wij mensen snappen dat dan niet.
En wij mensen snappen dat vaak niet. Dus die realisatie is denk ik wel heel veel belangrijk voor heel veel mensen. En natuurlijk zijn er heel veel voordelen aan die essentiële olie. En sommige daarvan hebben in kleine hoeveelheden misschien ook wel geneeskrachtige werking. Mm-hmm. Maar net als geneesmiddelen, in kleine hoeveelheden, bepaalde toepassingen onder goede controle. En als je me vraagt van ja, is er een essentiële olie, is een cosmetisch product? Nou, als puur zou ik zeggen zelden of niet. Maar vermengd in een parfum of in kleine hoeveelheden toegevoegd aan een product om het te parfumeren of op het product een bepaalde effect te geven, zoals
als badolie.
Beschermend of als badolie of dat soort dingen. Nou ja, bijvoorbeeld.
Maar als je dan weer gaat, diezelfde essentiële olie dan ook zou gebruiken in de room diffuser, dan is het geen cosmetica. Het komt niet, valt niet onder de definitie.
Klopt. En een luchtverfrisser is zeker geen cosmetica.
Nee. En dat maakt het ook wel lastig. Want datzelfde potje, diezelfde stof, kan natuurlijk op twee verschillende manieren gebruikt worden. Zowel voor cosmetica, maar ook als niet-cosmetica onderdeel.
Ja, maar in dat geval, als je het hebt dus over die kleine potjes die in de grote winkelketens aangeboden worden.
Online, overal.
Ja. Ja. Dat soort. Het product die daar te koop staat, als die niet exclusief en alleen voor cosmetica gebruik bedoeld is. En als daar niet gepresenteerd wordt als cosmetisch product met cosmetica categorie vermeld op het product, is het geen cosmetisch product. Nee. En in dat geval, dat een product gebruikt kan worden in cosmetica, als je dat zelf mengt of wat dan ook, of gebruikt wordt om even te druppelen in iets of als diffuser te gebruiken, dan is dat product zeker geen cosmetica. Nee. Dat is dan een algemeen consumentenproduct. Die valt onder de CLP, Algemene Cosmetica Wet, Algemene Consumentenproductenwetgeving. En die hoort anders gelabeld en geclassificeerd te worden. Ja.
Dus ook daar is het weer heel belangrijk dat die leverancier of die producent daarvan heel specifiek aangeeft waar is het product voor bedoeld.
Ja.
En eigenlijk per definitie kan het dan ook nog niet dat je en het ene en het andere doet.
Ja, dus want vaak zijn de wetgevingen, we zeggen dat mutually exclusive. Of één sluit het ander uit. Mm-hmm. We hebben ook een vraag gehad, ook voor, specifiek ook voor essentiële oliën. Kunnen we dat als voedingssupplement, maar ook voor gebruik op de huid als cosmetica verkopen?
En dan ook nog voor in de diffuser?
Nou, het antwoord daarop duidelijk is nee. Het kan niet, want voedingssupplementenwetgeving is heel anders. Heeft hele andere eisen. Je hoort dan heel anders producten beoordelen, een heel andere informatie en gebruiksaanwijzing aan de consument aan te leveren dan als je het als cosmetica gebruikt.
Ja.
En wetgeving per definitie, één sluit ander uit. Het kan wettelijk per definitie, kan het niet beide zijn. Nee. Dus je moet kiezen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat producenten zich vaak ook realiseren dat je op een gegeven moment moet je echt keuze maken. En die keuze moet je heel goed overwegen. Want die keuze bepaalt wat je dan wel over je product mag zeggen. Hoe je het moet beoordelen. Mm-hmm. Bij wie moet je het aanmelden? Moet je het bij het antigifcentrum aanmelden? Of moet je het
vergiftigingscentrum?
Ja, vergiftigingsinformatiecentrum aanmelden. Ja, sorry. Dank je voor de correctie. Of moet je iets anders meedoen?
Ja.
En sommige producten zoals cosmetica moet je dus van tevoren laten beoordelen. En moet je ze registreren of notificeren bij een centrale punt in Europa. terwijl het voor andere productcategorieën dat niet nodig is.
Mm-hmm. Maar is het ook niet zo dat sommige fabrikanten die keuze nu eigenlijk een beetje bij de consument laten door gewoon niks te vermelden op de verpakking? En op internet kan je natuurlijk van alles vinden over wat je met die geurolieën en...
Ja, en in dat geval, als je niks vermeldt, als je geen keuze maakt, dan wordt de keuze voor je gemaakt.
Ja, dan is het
en dan is het gewoon warewet. Dan is het een CLP-product.
Ja.
En want dat speelt naar mijn idee ook al bij die voedingssupplementen. Dat daar eigenlijk een trend gaande is richting steeds minder vermelden op de verpakking. En de informatie vooral aanbieden via internet. En soms niet eens gericht door de fabrikant zelf, maar gewoon door...
Ja, en dat is een hele gevaarlijke ontwikkeling. Maar daar komt hopelijk wel wat verandering in. Want er komt een nieuwe wetgeving die, die ook zeker met name online verkoop gaat adresseren. En wat... In geval van online verkoop, welke informatie verplicht vermeld moet worden over het product. En dat is dan ook weer productcategorie afhankelijk. Mm-hmm. Dus dan moet je op een gegeven moment moet je ook online, bij online verkoop zal je in de toekomst ook echt een keuze moeten maken. En zal je voor die productcategorie zal je verplichte informatie ook echt verplicht moeten vermelden online. Voordat de consument het aankoopt.
Ja. In de CLP is dat al zo. Hè? Daar zitten regels ook aan hoe je precies moet omgaan met de informatie die je online ook meegeeft.
Ja.
Ja, want daar kun je niet je label checken voordat je het product krijgt. Want dat zie je pas op het moment dat die voor de deur staat. Dus die informatie moet je daar al in meegeven. Dus daarin zien we ook dat de wetgeving steeds vooruit gaat.
Maar, ja, en dat is natuurlijk de kant van de fabrikanten, zeg maar. Hè? Maar je hebt ook een soort van Facebook en weet ik het wat voor groepen die allerlei informatie onderling... Ja, en, of allerlei beweringen doen over waar je welke...
En dat, dat is heel lastig te controleren. Maar om terug te komen op die vraag over die essentiële olie... waar bijvoorbeeld geen niets concreets op staat. In dat geval is het altijd een CLP-product. En dat heeft als gevolg, omdat het een CLP-product is... en geen specifieke productcategorie beoordeling gedaan is... voor veilig gebruik, dan moet je alle mogelijke gevaren van het product ook wel vermelden op het etiket.
Ja.
En dan praten we dus over wat jullie dus doen met VIB. Ja. Juist klassificeren de gevaren en pictogrammen en waarschuwingszinnen. Die moeten allemaal daarop komen. En dat is wat de keuze waar zo'n producent voor staat. En vaak als producenten zien van hey, als ze geïnformeerd worden, dat moet op je potje komen te staan en dit moet je aan de consument vermelden. Dan gaan ze toch wel meer nadenken van ja, moeten we het misschien toch niet als meer specifieke categorie vermelden. En dan wel, wel duidelijker maken waar is dit product voor bedoeld.
Mm-hmm.
En hoe je het veilig moet gebruiken.
Ja, want je mag dan wel sommige claims niet maken. Hè? Je mag op het moment dat je kiest voor cosmetica niet meer zeggen. Ja, je mag het ook in zo'n room diffuser gebruiken.
Ja, klopt.
Want dat mag niet. Dus dat zijn, of je moet twee verschillende potjes hebben. Dat zou misschien wel nog kunnen. En het ene potje hetzelfde product, maar dat voor de cosmetica. En het andere potje datzelfde product en dan voor de room diffuser. Dat kan natuurlijk wel, maar dat is natuurlijk heel vaak ook niet gewend.
Maar voor cosmetica in het algemeen zou ik zeggen, essentiële olie, pure essentiële olie. Nooit. Ik ken er weinig die door de veiligheidsbeoordeling komen.
Ja. Ja.
Dus als wij ze beoordelen, zouden we ze in de meeste gevallen afkeuren. Want als je... realistisch veiligheidsbeoordeling maakt en alle gevaren in overweging meeneemt en de blootstelling, de puur essentiële olie is zo gevaarlijk dat het als cosmetisch product niet gebruikt kan worden.
Want misschien is dat een mooi aanhaakpunt om eventjes naar het volgende aspect te gaan. We zien natuurlijk in REACH, de registratie die nodig is voor alle producten die in Europa geproduceerd worden of van buiten Europa naar binnen gehaald worden. En dan gaan we het over de enkelvoudige stoffen. We zien dat daar steeds meer informatie naar boven komt. Producten die voorheen, en dat is ook met de essentiële olie zo, er werd heel lang gedacht, het zal wel meevallen met de gevaren daarvan, totdat REACH er was. Toen moest getest worden. En toen bleek toch dat een aantal van die stofjes niet zo heel erg goed voor ons waren. Heeft dat heel veel invloed op de manier waarop je in cosmetica met dat soort producten om mag gaan? Om kan gaan? Beïnvloedt dat de veiligheidsbeoordeling heel erg?
Ja en nee. Er is wel een beetje een verwarring. Of tenminste, ja, misschien wel een beetje verwarring over... effect van REACH op veiligheidsbeoordeling. We hebben veiligheidsbeoordelingen binnen cosmetica al heel lang. Mm-hmm. Sinds jaren 70. En goed getrainde veiligheidsbeoordelaars, die weten in principe welke informatie je mee moet nemen. Heel veel informatie was allang beschikbaar en bekend. Alleen maar het was niet gestandardiseerd en het was niet geharmoniseerd. Het is wel zo, nu er steeds meer harmonisatie komt, dat bepaalde gevaren bij steeds meer mensen bekend worden. Mm-hmm. En dat heeft wel effect.
Okay.
En zeker ook bij veiligheidsbeoordelaars merken we dat er steeds meer veiligheidsbeoordelaars snappen waar het om gaat. En die in verleden misschien dat niet helemaal op de hoogte waren van wat je allemaal mee moet nemen en hoe waar de informatie over de gevaren van de stoffen te vinden. Want die informatie was niet overal beschikbaar. Dus je moest echt wel toegang hebben tot de toxicologie databases. Mm-hmm. En je informatie weten te vinden via wetenschappelijke kanalen om een product te kunnen beoordelen. Wat REACH nu wel makkelijker maakt, is dat voor steeds meer stoffen die informatie makkelijker te vinden is. En dat in geval van twijfel je wat meer centraal en eenduidige informatie kan vinden. Ja. En dat maakt het wel, ik zou zeggen, makkelijker. En toegankelijker om betere beoordelingen te maken. Ik ben helemaal voorstander van die harmonisatie. Vooral met gevaren, inventarisatie en klassificatie van stoffen. Want dat helpt veiligheidsbeoordelaars ook. Mm-hmm. Want stel je voor, als je een cosmetisch product krijgt met 40 ingrediënten en je voor elk ingrediënt de thresholds moet vinden voor hoeveel is precies gevaarlijk en mm-hmm. op welke manier, dan ben je wel even bezig.
Ja.
En als je die informatie niet kan vinden, ja, dan kom je vast te zitten met je beoordeling. Mm-hmm. En nu die informatie beter beschikbaar is en makkelijker te vinden is via onder andere ECHA, gaat dat proces
makkelijker
veel beter.
Worden. Okay. Betekent dat ook dat veel meer producten zwaarder geclassificeerd worden? Of laten we zeggen minder snel op de markt komen of aanpassingen in de samenstelling nodig hebben voordat ze op de markt mogen komen? Of is die invloed er niet?
Nou, het is wel zo dat er steeds meer door die geharmoniseerde klassificering voor bepaalde stoffen veel meer aandacht is. En dat bepaalde stoffen, en dat is dan zo wettelijk verankerd, dat bepaalde klassificatie automatisch bepaalde verboden of limieten in cosmetica veroorzaken. Mm-hmm. Dus als een stof nader beoordeeld is en onder REACH een nieuwe klassificatie krijgt die voorheen niet had, zoals bijvoorbeeld een aantal parfumingrediënten die onlangs opnieuw geclassificeerd zijn en zwaarder dan voorheen. Mm-hmm. Dat betekent dat er inderdaad meer limieten komen.
Ja.
En hoe meer aandacht voor individuele stoffen, hoe meer limieten zullen komen. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar ingrediëntenmarkt in cosmetica, die is ook gigantisch geëxplodeerd. Er zijn zoveel ingrediënten beschikbaar.
Ja.
Dat er voor alles nog 10 alternatieven zijn.
Okay.
Dus dat aan één kant is het wel een probleem. Er komen steeds meer ingrediënten die heel veel gebruikt zijn in verleden, komen nu wel in verdrukking. Omdat ze limieten krijgen en bijvoorbeeld sommige niet meer gebruikt kunnen worden. Mm-hmm. Maar aan de andere kant komen er ook heel veel nieuwe ingrediënten op de markt. Okay. Die vergelijkbaar effect hebben en die je als alternatief kan gebruiken.
Mm-hmm. Een van die onderwerpen wat door de jaren heen steeds groter is geworden, is het sensibiliserende stoffenverhaal.
Ja.
Zowel in de chemie, hè, dus laten we even zeggen bij de CLP-producten, maar ook bij de cosmetica-producten. En klopt. Ook bij de detergenten-producten. Ja, daar zit een koppeling misschien eventjes voor de luisteraars die dat niet helemaal weten. De detergenten-richtlijn, wetgeving, het is geen richtlijn meer, maar regulation tegenwoordig.
De verordening,
dankjewel. Die verwijst ook naar een lijst van 26 allergenen. De beroemde 26 allergenen uit de cosmetica-wetgeving.
En ik zou het iets breder trekken. Het is niet alleen maar. Het is gerelateerd aan de cosmetica-wetgeving. Maar het is een lijst van 26 allergenen. Die toentertijd door het toenmalige Scientific Committee van Consumer Safety opgesteld is. Algemene consumentenveiligheid. Dus niet alleen maar cosmetica. Ze hebben ook iets breder gekeken. Die hebben dus inderdaad een lijst van 26 meest voorkomende allergenen opgesteld. En waarom was dat nodig? Is als je kijkt naar cosmetica. Hoeveel cosmetica. Even een gedachte quiz.
Een quiz. Ja.
Hoeveel cosmetica producten heb jij tot 1 uur dat we elkaar hier troffen gebruikt, denk je?
Dat we hier waren?
Ja.
Eentje. De zeebordtoilet.
Je bent opgestaan. Heb je je tanden gepoetst?
Oh, sorry. Ik dacht alleen in de periode hier. Nee, ja, dan zijn het er veel meer. Dan ga ik voor een stuk of 6, 7.
Oh, dan gebruik je wel heel weinig. Heb je je tanden gepoetst?
Ik heb tanden deo gepoetst, deo gebruikt.
Douchio gebruikt.
Ik heb crème gebruikt.
Je bent niet geschoren, zie ik.
Nee, scheren doe ik niet aan.
Gezichtscrème.
Ja, gezichtscrème. Dus dan zitten we op 5. En dan handen wassen.
Misschien zonnebrand, omdat er vandaag zonnig is.
Nee, ik heb in de auto gezeten.
Parfum gespoten.
Ja, die had ik al erbij zitten. Dus ja, ergens rond die 6, 7, denk ik.
Ja. Nou, en dat is, als je dat beseft, dat is alleen maar je ochtendritueel. Mm-hmm. En dan 's avonds weer dezelfde riedeltje. En dan doe je dag in, dag uit je hele leven lang. En daar zitten heel vaak, in heel veel van die verschillende cosmetica producten, zitten dezelfde ingrediënten, mm-hmm. dezelfde allergene ingrediënten. En dat zijn vaak, dus die beroemde essentiële olie waar we het over hadden, of derivatieven daarvan, parfums. Want die gebruiken dezelfde ingrediënten uit essentiële olie, zij het natuurlijk of synthetisch, die worden ook in parfumindustrie gebruikt voor parfums. Dus alles wat geurt, wat lekker geurtje heeft, heeft ongeveer dezelfde allergenen in zich. En daar is dus ooit een lijst opgesteld van 26 meest voorkomenden. Nou, uiteindelijk is het lijst van 26 geworden, maar het is een lijst van meest voorkomende. En uiteindelijk zijn ze gekomen op 26. Maar als je voorstelt dat die stofjes in zoveel verschillende producten allemaal aanwezig zijn, en dat je die dag in dag uit gebruikt je hele leven lang. En als je nog daarbij voorstelt dat ze niet alleen maar in cosmetica zitten, maar ook in jouw vaatwasmiddel waar je mee vaatwassen was, in je wasmiddel voor je kleren, in de conditioners, in jouw wasverzachter,
de roomsprays,
luchtverfrisser. Het zijn allemaal dezelfde soort stoffen.
Ja.
En die, wat we noemen cumulatieve blootstelling aan die stoffen, die zorgt ervoor dat je als je die stoffen in je lichaam krijgt en je gaat over bepaalde threshold, wat we noemen, grenslijn, kan je lichaam een reactie gaan vertonen en kan en dat noemen we word je gesensitiseerd, word je eigenlijk allergisch. Je immuunsysteem gaat een afweer opbouwen tegen die stofjes.
Ja.
En wat er dan gebeurt is, als je eenmaal gesensitiseerd bent, en daar hebben we een hele mooie term voor bepaalde stoffen, de NESIL-waarde, no expected sensitization induction level. Dus eigenlijk de grenswaarde waarbij je iemand wel of niet sensitiseert.
Mm-hmm.
Als je die threshold passeert, dan word je allergisch. En als je eenmaal allergisch bent, dan kan sommige lichamen kunnen zelfs op één molecuul triggeren en een hele heftige allergische reactie veroorzaken.
En heel heftig. Ik ken heel de voorbeelden. Toevallig in de sportschool ooit een keer meegemaakt. Daar heb je vaak wel geursprays die aanstaan. Hè, om de zweetlucht van allemaal die hardwerkende mensen een beetje te verdoezelen.
Ja.
Waar dus iemand binnenkwam. En na 2 seconden weer heel snel naar buiten renden. En daarbij dan ook nog niet voor de huid, maar met name voor luchtwegen allergisch was. Toch echt 5 tot 10 minuten even heeft moeten staan bijkomen. Dus op het moment dat het zover is, is het ook een hele heftige reactie.
Ja, als je eenmaal gesensitiseerd bent, dan blijf je dat vaak voor de rest van je leven. En dan heb je een hele heftige reactie iedere keer als je dat molecuultje ergens tegenkomt.
Ja, een van die voorbeelden is ook volgens mij in de tafelbladen. Hè? De formaldehyde die in de... Hoe heet die tafelbladen?
Dus dat zijn een andere... Ja. Er zijn een aantal klassen van sensitiserende stoffen. Onder parfumstoffen zijn één groep. Maar er zijn ook andere groepen zoals formaldehyde, sommige oplosmiddelen en dat soort dingen. En sommige stofjes die in plastic zitten. De plasticizers. Okay. Dus dat... Dat besef dat één molecuultje wel heftige reactie kan veroorzaken is heel belangrijk.
Mm-hmm.
Omdat als je kijkt naar de allergenen en vooral naar parfums, die zitten tegenwoordig overal om ons heen. In allerlei soorten producten. Je kan je niet gek zo gek voorzien. Nee. Zelfs zijn er tegenwoordig ook hoe noem je dat, om je kamer of de verven.
Ja, ook dat.
Om te schilderen die geparfumeerd zijn. Ja. Zodat je kamer lekker ruikt nadat je het geverfd hebt. Dus het zit in heel veel producten zitten verborgen allergenen. En het is daarom, even terug te komen op die nieuwe wetgevingen en die 26 allergenen. Uit de laatste studies blijkt dat er steeds... Omdat we steeds meer blootgezet worden aan steeds meer van dat soort allergenen... Mm-hmm. Dat er eigenlijk een veel grotere groep allergenen is waar we voor moeten oppassen. En dat het voor mensen die al gesensitiseerd zijn... heel belangrijk is dat ze weten als ze een product aanschaffen... of dat product wel of niet dat allergeen bevat. En die 26 zijn al lang veel meer geworden. Nu zijn het er eigenlijk, waar we nu naar kijken, is een serieuze lijst van 87... Dus het gaat naar die lijst, die groep wordt veel groter.
Ja. En die lijst gaan ze ook binnenkort aanpassen, heb ik begrepen.
Dat lijst wordt binnenkort aangepast. Er is nu al een voorstel, annex aanpassing van de wetgeving is al gepresenteerd, gepubliceerd. Ja. We verwachten dat het eind dit jaar officieel wordt ingevoerd. Mm-hmm. En dat er dan een korte transitieperiode is. Wat betekent dat, dat voortaan, op alle cosmetica producten, maar dat zijn dan door CLP gelden voor alle consumentenproducten eigenlijk. Ja. Als die deze stoffen bevatten, die verplicht op het etiket vermeld moeten worden. Of via een andere manier. Route, zoals digitale labeling.
Ja.
Maar dat wordt wel verplicht.
Ja.
En dat is van essentieel belang voor gesensitiseerde mensen. Want voor hen is dat heel cruciaal.
Ja, zodat zij specifiek weten, als ik allergisch ben, dan weet ik meestal of je komt erachter welk stofje het is. Tenminste, dat hoop je dat je daar achter komt. En dan kun je dus ook op die verpakking lezen. Deze verpakking bevat dat stofje. Dus laat ik dat maar even niet doen.
Ja.
Ja. Nou, ik denk Zorren een hele mooie... uitgave van college cosmetica. dank daarvoor. En misschien als afsluitende vraag. Wat is een van de meest gemaakte fouten met cosmetica? En dan mag je hem tweeledig beantwoorden. Eentje vanuit de consumenten en eentje vanuit de producenten.
Vanuit cosmetica duidelijk dat waar we het al over hadden. Natuurlijk is het niet gevaarlijk. Mm-hmm. Er is geen onderscheid tussen natuurlijk en synthetisch in termen van veiligheid. En dat klinkt heel cru misschien en heel ontnuchterend voor heel veel mensen. Maar in principe een stof is een stof. Of die nou uit natuur komt of synthetisch. Beide kunnen even gevaarlijk zijn of even veilig zijn.
Ja.
Dus laten we daar geen misverstanden over ontstaan. Natuurlijk kan andere voordelen hebben.
Uiteraard.
Organisch, biologisch en dat soort dingen. Daar gaat het niet over. Ik praat echt alleen maar over veiligheid. En met mm-hmm. betrekking tot veiligheid. Is er geen onderscheid.
Nee.
Dus dat is vanuit consumenten denk ik een meest vaak gemaakte fout.
Al die reclames, teksten zeg maar van 100% herbal. Eigenlijk allemaal flauwkul vanuit veiligheidsoogpunt.
Vanuit veiligheidsoogpunt?
Vanuit veiligheidsoogpunt, ja. Maar vanuit andere overwegingen kan het zeker een factor zijn.
Nee, ik ben het helemaal met je eens hoor. Maar er wordt wel dankbaar op ingespeeld zeg maar op dat levende... Op die levende perceptie dat natuurlijk zeg maar ook veilig zou zijn.
Ja. En vanuit producenten. Dat is wel een
dat niet meer doen dan zou ik zeggen.
Nou ja, ik weet niet of het fout of geen fout is. Ik denk dat het. Het besef van belang van. Veilig product en een juist communiceren over het product dat vaak onderschat wordt.
Mm-hmm.
Dat zien we heel vaak, dat we verzoeken krijgen inderdaad over beoordelen van de producten. En dat er dan heel makkelijk en heel luchtig gedaan wordt over
ach.
Valt toch wel mee.
Ja.
En eigenlijk om iets daaruit te pikken wat we heel vaak zien. En dat heeft te maken met de groeiende online sector. Heel veel producenten of verkopers. Vaak zijn het niet eens producenten. Maar verkopers willen heel vaak heel snel de markt op. En dan zie je vaak dat de producten al op de markt zijn. Voordat ze überhaupt beoordeeld of genotificeerd zijn.
Ja.
En dat fout zien we heel vaak.
Ja, dat is een trend die wij ook zien. Hè? Ja. Laat ik het zo zeggen. Wij zien dat marketing de overhand krijgt over het product. En de productinfo. En dat is hetzelfde wat jij net benoemd. Dat krijgen wij ook steeds vaker te zien en te horen. Producten al in de markt zitten of al een etiket gemaakt hebben. En nog niet beoordeeld hebben. Dat soort stukjes. En dat maakt het soms lastig.
Ja.
En je kunt het heel goed begrijpen vanuit de producent. Meestal is het zelfs de producent niet, maar vanuit de verkoper van het product kun je het heel goed begrijpen. Maar het is wel een puntje, een aandachtspuntje, zeker met de groeiende internetverkoop die er is.
Ja.
Waar het ook nog lastig is om de verantwoordelijke te vinden. Want die is er vaak niet eens in Europa, maar buiten Europa bij wijze van spreken. Dat een
ja, steeds... die supply chains zijn tegenwoordig echt een uitdaging.
Daar gaan we ook nog een keer een podcast over doen. Dat doen we volgend jaar.
Dat is echt een hele uitdaging.
Ja, dat is een hele uitdaging.
Is echt een,
ja.
Zeker nu met online verkoops en online platforms is dat echt een enorme uitdaging. Ja. Hoe het goed te regelen komende jaar.
Ja, gaat ook nieuwe wetgeving overkomen. Hoe dat precies geregeld gaat zijn. En ja, verantwoordelijk zeker. En zoiets allemaal. Dus daar gaan we ook nog mee te maken hebben. Voor nu denk ik een heel mooi verhaal. Zoran, dankjewel.
Graag gedaan.
Voor dit college. Antoinette, ook weer bedanken voor jouw inbreng en deze ook. En voor jullie luisteraars, de duimpjes, hartjes, sterretjes enzovoort. En we horen ons weer bij de volgende.
Heb jij de vibe te pakken? Wil je reageren op onze podcast? Of wil je meer weten? Kijk op onze website, devibfabriek.nl. En bekijk daar ook onze maandelijkse webinars.